Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we praten over nieuwe series, films, boeken en andere popculturele verschijnselen. We praten over wat ons heeft geraakt en ontroerd en wat je absoluut niet mag missen en vooral wat je van kunst kunt leren over het leven zelf. Mijn naam is Esma Linneman en vandaag bij mij te gast is schrijver Thomas van Aalten. Welkom Thomas.
Hallo.
Die eind september dit jaar over zijn ingewikkelde mozaïekgezin een ontroerende serie is begonnen in het Volkskrant magazine. En daarover gaat hij vandaag praten. En aan tafel is ook Volkskrant-redacteur Juna Kramer.
Hallo.
Die zo haar eigen ervaringen heeft met stiefouders, stiefbroers en stiefzussen. Want dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Het samengestelde gezin in de popcultuur en in nieuwe series, boeken en films. Hoe worden ze verbeeld en hoe moeilijk is het eigenlijk om over je eigen gezinsleven te schrijven? Vooral als dat complex is en af en toe versnipperd. En later in de uitzending hebben we ook nog contact met Clara Herken. En zij is een van de makers van de Zweedse hitserie Bonusfamilien. Maar eerst nogmaals welkom Thomas en Juna.
Dank je.
Dank.
Thomas, om te beginnen bij jou. Want jij schrijft nu anderhalve maand ongeveer, twee maanden voor het magazine.
Zou je beter weten dan ik, maar dat klopt. Ja, ik heb nu een paar afleveringen gemaakt.
Ja.
En het grappige is dat ik ben heel voorzichtig altijd geweest, überhaupt met het delen van mijn privégegevens. Ik dacht altijd van ja, hallo, Steven Spielberg roept ook niet bij het maken van E.T. Over zichzelf. Die films zijn een soort verlengde van hemzelf.
Steven Spielberg is de lat voor jou.
Nee, ik geef een voorbeeld van een regisseur die iedereen kent.
Ja, precies. Ja? Ja.
Dus toen, ik heb maar juist altijd heel, en ook altijd gezichtjes afgeplakt van mijn kinderen op sociale media. En toen dacht ik, ja, maar ja.
Nou ja, ik weet nog hoe het ging. We zaten in een cafeetje. Jij wilde eigenlijk een verhaal schrijven over het Volkskrant magazine. Terloops kwamen we ook te praten over jouw samengestelde gezin, jouw mozaïekgezin, wat best ingewikkeld is. En toen dacht ik eigenlijk, hé, maar dat is super interessant. Ja. Kun jij de luisteraar vertellen hoe jouw gezin eruit ziet?
Ja, ik ben getrouwd. Wanneer was dat eigenlijk? Dat zal in 2000... Ik denk in 2009 of misschien 2007. Oh, wat erg. Hè? Maar goed, toen ben ik getrouwd met Karin. Ik heb met Karin twee kinderen gekregen, Lynn en Verona. En Verona is nou 15 en Lynn is 12. Ze gaan allebei naar de middelbare school. En toen heb ik Bip leren kennen. Met Bip heb ik een dochter gekregen, Emmy. Maar de relatie met Bip ging ook voorbij. Toen ontmoette ik Lotte een paar jaar geleden en zij had al twee kinderen, dus
ik heb zelf Hugo en Mia,
Hugo
toch?
En ja. Mia, dus ik heb zelf dus drie dochters bij twee verschillende moeders. En af en toe als mijn moeder die past op dinsdag op. En nou ja, nu worden Lynn en Verona niet meer opgehaald, want ze fietsen zelf naar huis. Maar er was dus een tijd dat het in de gang een soort staande receptie was met allemaal, met mijn eigen moeder er ook dus nog bij. En toen, maar als dat gebeurt, dan vind je dat heel normaal. Maar dan, als je dat vertelt aan vreemden, aan derden, is dat, wow, maar is het niet super ingewikkeld? Maar gek genoeg gaat het bij mij altijd organisch en is het zoals het is. En het is net als, vroeger had ik eigenlijk ook twee opa's. Ik had oma van Aalten was getrouwd met opa van Aalten, maar die broer die kreeg ze erbij. Dus zij woonden met z'n drieën in huis, in een heel apart kamertje. Okay. En die was een soort butler in een Pontiac reed hij rond. En mijn oma was best wel een soort barones. En ik vond dat heel normaal. Terwijl als kinderen dan eens op verjaardag kwamen, dacht ik, hé, maar hoe zit dat dan?
Met die andere
opa. En dan ontdek
opa.
Je pas, oh wacht, het is inderdaad best wel gek.
Ja, ik heb ook een oma en een stiefoma. Dus eigenlijk in de generatie. In die generatie begon het al met al het gestief.
Ja, want jij vertelde Juna, of jullie hadden het er samen eigenlijk over, dat het best soms ingewikkeld en een lang verhaal is als mensen vragen van, vertel eens hoe zit het met jouw ouders? Of
Ja, je moet altijd even nadenken van, oké, waar begin ik en hoe kan ik dit het beste uitleggen? Maar ik zag altijd, ik heb een beetje een soort kleine plukjes gezin of zo. Nee, ze horen allemaal in mijn hoofd en bij elkaar en ik hou vast allemaal. Maar je hebt mij en je hebt mijn vader, die is alleenstaand. En dan heb je mijn moeder, die een nieuwe vriend heeft. En dan heb je, mijn vader heeft nog een dochter, mijn halfzusje. Maar haar moeder, die is ook niet meer met mijn vader. Dus die heeft ook weer een nieuwe vriend. En dan heb ik ook nog, mijn moeder heeft nu al 14 jaar ongeveer dezelfde vriend. Die heeft twee dochters nog. Dus ja, zie je, hier gaat het al.
Maar dat is een heel netwerk.
Dat is een heel netwerk, maar dan heeft mijn moeder vroeger ook nog wel allemaal andere partners gehad die dan soms ook weer kinderen hadden. Dus ik heb een soort van aantal formaties heb ik.
Ja, nee, ik snap het. En wat ik ook interessant vond toen ik in dat café met jou zat, Thomas, over het idee dat jij ging schrijven over jouw gezin, is dat we inmiddels gewend zijn aan het idee dat mensen niet voor eeuwig bij elkaar blijven. Dus er wordt gescheiden. Maar wat vervolgens gebeurt, en volgens mij is dat ook een statistische werkelijkheid, is
dat er nog een keer
ja, wordt gescheiden. En ik heb bijvoorbeeld een nichtje die dat een tijd geleden ook heeft meegemaakt. En die, nou ja, die zat daar ook echt mee van een soort schaamte van, oh mijn god, nu gebeurt het weer. En wat gaan mensen wel niet van mij vinden? Dat het dan een tweede keer, het is gelukkig weer goed gekomen, maar daar zat zij toen heel erg mee.
Ja.
En eigenlijk is daar nog niet echt een verhaal voor de tweede of soms zelfs de derde keer dat mensen samenkomen en weer kinderen krijgen. Want dat gebeurt. Ja. Het is bij jou ook gebeurd, Thomas.
Zeker.
Begrijp jij waarom dat gebeurt? Bij jezelf en gewoon in de samenleving?
Je bedoelt of ik begrijp dat mensen dan dat het dan toch weer misgaat.
Ja.
Of misgaat, ja.
Dat die kans zo hoog is.
Ja, en ik weet ook nog wel dat mijn eerste scheiding hadden een veel grotere impact. Maar bij de tweede voelde het nog meer voor mij als nee, ja, niet weer, waarom? En het is gewoon heel veel, behalve dat het een emotionele zware wissel dat je levert het ook heel veel glazen op met geregel en gedoe. En wie hoort waarbij? Wie ga je nog wel uitnodigen op verjaardagen? Bij wie ben ik nog welkom? En dat soort rare
en hoe
gevoelens.
Voelde je dan ook vooral tegenover je kinderen? Van,
Nou, gek genoeg zijn die redelijk, volgens mij zijn kinderen überhaupt redelijk adoptief. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoe je het brengt. En nou ja, elke pedagoog zal zeggen, laat vooral niet merken dat het aan je kinderen ligt. Wat ook nooit zo is.
Ja.
Maar ik kan me ook nog wel herinneren dat ik het ging vertellen met Bip van ja, we gaan uit elkaar of we gaan niet meer in ieder geval bij elkaar wonen. En dat met name Verona, dus de oudste dochter, die moest ook wel in mijn herinnering ook wel heel erg hard wenen. Emmy was te jong, die had het niet zo door. En die heeft ook altijd in hetzelfde huis blijven wonen bij mij. En die heeft gek genoeg bij mij ook, eigenlijk is dat allemaal in haar gedrag goed gegaan. Dus daar waren weinig hiccups. Terwijl Pip die ging verhuizen. Ander huis. En daar was Emmy natuurlijk ineens het enige kind. Ja. En dus de oudste en de jongste. En dan ontstaat er ook weer een nieuwe gezin. Ja. Volgens mij
hoe was dat voor jou dan, Tuna? Kan jij je herinneren hoe jij je als kind voelde voor wat betreft van of het jouw schuld was of dat het iets met jou.
Ja, nou, mijn ouders zijn al uit elkaar sinds ik 2 was. Dus, ja. Maar daarna heeft mijn moeder dus een aantal andere partners gehad. En ik ben op een gegeven moment gewoon heel recalcitrant geworden. En ik had gewoon zoiets van, ja, mijn moeder en ik, wij zijn een bubbel. We redden het prima met z'n tweeën. En er hoeft niemand bij. En als er dan dus toch iemand bij kwam, dan vond ik dat gewoon helemaal niet kunnen. En die hadden dan andere ideeën over hoe het hoorde te gaan, of dat ik met mes en vork moest eten. En dat pikte ik gewoon allemaal helemaal
maar
niet.
Maar na hoe lang kwamen die bijvoorbeeld ten tonele?
Dat weet ik niet zo goed. Vrij kort, denk ik.
Hoeveel zijn dat er geweest?
Ja, 6 of zoiets.
Ja, dat is natuurlijk best.
Maar ik heb nooit samen gewoon, moet ik erbij zeggen. Maar dan wel bijvoorbeeld gemeenschappelijke vakanties en zo. En ik weet niet of ik nu al dat bonusfamilie erbij mag betrekken, die serie.
Mag.
Maar bonusfamilie voor de luisteraars thuis is een Zweedse dramaserie op Netflix. Die inmiddels in zijn 4e seizoen zit. Waarin eigenlijk voor het eerst werkelijk op detailniveau die emotionele complexe gelaagdheid van het samengestelde gezin in beeld wordt gebracht. Ja, ik vind dat zelf super goed gedaan. Wat wilde jij daarover zeggen?
Nou ja, dat vooral in het eerste seizoen dan zie je heel erg dat gewoon zo'n nieuw gezin heeft nog niet echt een structuur. Er is nog niet een familiecultuur. Er zijn nog geen gedeelde rituelen. Dus dat moet allemaal nog heel erg gevormd worden. En die ouders leren elkaar nog kennen. En ik denk dat je dat als kind gewoon best wel merkt. En dat je daar ook wel dan, in mijn geval, ook een beetje aan gaat zitten morrelen, zeg maar.
En, want in het eerste seizoen, dan zie je dus geliefde Lisa en Patrick, ja, die alle twee gescheiden zijn. En Lisa heeft een Lisa heeft een zoon, Eddie. Ja. En nou, die haalt gewoon het bloed onder je navels vandaan. Ja. Die is echt verschrikkelijk. En ja, jij was Eddie, zeg
ja,
jij toch?
Ik was Eddie op een gegeven moment. Ik herken me daar wel heel erg in. Ja.
Heb je je daar later ook wel eens schuldig over gevoeld?
Ja, ik heb wel eens gedacht van een beetje van, zou ik ze, die mannen konden daar ook niet zoveel aan doen. En heb ik ze, ik bedoel, waren niet onaardig of zo. Zeker, ja, ja.
En met welke heb jij dan nu nog goed contact? Welke?
Ja, dus mijn moeder heeft nu al 15 jaar, 14 of 15 jaar. En die heeft ook twee dochters. En daar, die is echt top. En die dochters zijn ook heel leuk. Dus dat is allemaal goed gekomen, maar
En die andere 6 of 5 waar ik net over sprak, die...
Nee, die mijn moeder is nog wel bevriend met 1 of 2. Dus dat, maar ja, die kwamen, dat is complex.
Hey, en Thomas, hoe is dit nou als onderwerp om over te schrijven? Wat merk je, wat is lastig om over te brengen? En wat vind je, wat gaat eigenlijk veel makkelijker af voor wat betreft het schrijven over je eigen gezin?
Ja, ik heb er net op de fiets over na zitten denken. Ik ben zelf ook een lezer van boeken waarbij eigenlijk de privé situatie van de schrijver, natuurlijk heeft dat altijd invloed, maar het is niet zo. Een Amerikaanse schrijver die ik zeer bewonder, John Cheever, en hij schrijft veel over gezinnen, maar het is niet zo dat je kunt zeggen, oh ja, dat is die schrijver die een getroubleerde relatie heeft met zijn kinderen. Nee, het is gewoon een schrijver van boeken, dus ik moet ook een beetje voor mezelf waken, zeg maar, dat ik, ja, maar wacht even, ik ben wel gewoon autonoom Thomas van Aalten, met toevallig een gezin waar die ook leuk over kan schrijven, maar het zou, ik wil niet in de fuik zwemmen dat ik over 10 jaar nog hier aan tafel zit, de expert of zo. Nee, maar...
Je wil niet het gezicht worden
het gezicht,
van,
ja,
het nieuwe
samengestelde
gezin.
Van de vaders. Ja, maar ja. Esma, jouw situatie, want het is niet voor niets volgens mij dat dit onderwerp jou zozeer aanspreekt, toch? Weer vanuit een andere rol.
Ja, ik vlieg weer vanaf een andere kant in, want ik had een samengesteld gezin. Dus ik heb 2 jaar samengewoond met mijn toenmalige vriend en zijn 2 dochters. En toen ging dat dus uit. En dat is volgens mij ook een nieuwe situatie waar mensen tegenaan lopen. En voor mij was dat heel pijnlijk, maar voor die dochters ook, om opeens niet meer een gezin te zijn en eigenlijk je stiefdochters kwijt te raken. En dat is, ja, dat kan je je misschien wel iets bij voorstellen. Dat is echt een ingewikkeld rouwproces, want dan heb je al heel erg liefdesverdriet dat de relatie is mislukt. En dan zijn er ook nog 2 kinderen die, nou niet dagelijks,
hadden
maar...
Hadden jullie daar iets over afgesproken of zo?
Nee, niets. Ik weet nog wel dat 1 van die dochters meteen zei van, nou, maar dan wil ik elke week ook bij jou 2 dagen. Maar dan zou ze dus en bij haar eigen moeder, haar moeder bedoel ik, en bij de vader en ook nog bij mij. Dat werkte natuurlijk niet. En bovendien, ik was heel erg verdrietig over de relatie die uit was. Dus ik kon dat op dat moment ook niet helemaal aan.
Hoe lang waren jullie bij elkaar?
Ja, 2,5 jaar, zoiets. Ja. Maar het was een hele vurige relatie. Maar wij begonnen echt, we waren heel verliefd. En de dochters vonden het ook hartstikke leuk. En we zaten in een soort roze bubbel van, nou, we gaan gewoon gezellig bij elkaar in huis wonen. En dat komt dan helemaal goed. En ik had een kat, zij hadden 2 katten. Ik kreeg nog 3 katten. Nou, het begon al bij die katten die elkaar totaal niet trokken, weet je. En mijn kat, die deed het, ging blazen naar die dochters. En ik daar me dan schuldig over voelen. Maar gaandeweg merkte ik van, ja, dat ik way over my head was. Dat het veel ingewikkelder was dan ik had gedacht. En dat vind ik ook ontzettend mooi aan bonusfamiliën. Wat heel erg laat zien hoe territoriaal mensen eigenlijk zijn. Dus we zijn net als die katten wat dat betreft. En als je dus in elkaars sfeer gaat zitten, Dan roept dat soms ook gewoon heel veel spanning op, met de beste bedoelingen. En daar liep ik eigenlijk heel erg tegenaan. Achteraf denk ik van, en dat lees ik nu ook in alle blogs en in alle stukken van, dat je beter kunt wachten met samenwonen. En Volgens mij beschrijf jij dat ook in jouw, in een van jouw stukken, dat jij ook er heel bewust voor hebt gekozen om bijvoorbeeld het eerste jaar na de eerste scheiding. Ja,
nou, dat is
ja leg eens uit. Ja, om ja, daar niet je kinderen meteen bloot te stellen aan een nieuwe geliefde, zeg maar.
Ja, ja. Maar oké, hier ben ik ook een beetje pragmatisch in. Want moeder van Lynn en Verona, die zag dat ook niet zo zitten. Die zei van ja, hallo. En ik kan me ook wel voorstellen, nu in retrospectief, hoe dat zat. Want het is natuurlijk best wel link. Je wil dit voorkomen. Ja, met ja. Die,
je wil voorkomen dat je kinderen eddies worden. Ja,
ja. Ja, maar nee, ik bedoel, ik wil dit voorkomen dat je zes nieuwe partners steeds opvoert.
Ja, dat is
weet
natuurlijk
je wel?
Een andere angst. Ja, ja, precies. Ja, logisch.
Want dan ga je vertrouwen. Weet je, je doet wel wat met een kind. Dus dat, maar het goede daarvan wel was dat ik een heel stevig fundament met mijn twee oudste dochters heb opgebouwd. En dat daar eigenlijk niks tussen komt. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat, nou ja, soms zijn we ook gewoon even met z'n drie, omdat Emmy dan elders is. En dan merk je die driehoek ook wel heel sterk. Maar ik heb dat ook bijvoorbeeld met Emmy alleen. Emmy is de jongste. Dus ik kan echt met haar op pad gaan. En dan zijn we met z'n tweeën. En dan is dat ook heel sterk. Dus ik denk dat het als opvoeder die niet meer samen is met de andere, ja, zeg maar de biologische vader of moeder, dat je daar een hele stevige band mee opbouwt. En dat het dan...
Ja, daar ben ik het mee eens hoor. Want ik denk ook dat wat er misging is dat mijn toenmalige vriend ook nog heel erg zijn vaderrol moest zoeken na een scheiding. En dat hij had eigenlijk ook meer tijd nodig om met zijn dochters een soort unit te vormen voordat ik erbij kwam. En ik had allemaal ideeën over hoe Sinterklaas en kerst en feestjes.
Oh, ja.
Want ik stortte me er vol in. En zij hadden hun eigen rituelen nog niet helemaal opgebouwd. Dus,
met z'n drieën.
Maar dat is zo belangrijk, denk ik ook. Wat die rituelen. Want ik was wel ook heel erg een unit met mijn moeder, zoals jij zegt. Mm-hmm. Dus in die zin heeft het misschien ook niet... Ja, zij stond gewoon altijd aan mijn kant. Wij waren uiteindelijk het belangrijkste met z'n tweeën. Dus dat is wel... En een van de dingen was dat wij gewoon kerst altijd op onze manier vierden. Want mijn moeder is half Duits, half Engels. Dus er was sterke kersttraditie. En ze was ook nog jarig op kerst. En dat ging gewoon altijd op onze manier. En dan moest iedereen zich maar naar schikken. Maar dat is heel belangrijk dat je gewoon van die rituelen hebt. Die,
waar je aan vast kunt
waar
houden.
Je aan vast kunt houden, ja.
Ja. Precies, want achteraf gezien had ik dus als super enthousiaste bonusmoeder ook iets meer begrensd moeten worden. ik deed het echt uit de beste bedoelingen, maar...
Ja, want jij ging dan bijvoorbeeld zeggen van laten we zo op deze manier...
Laten we deze vakantie op deze manier doen. En ik was daar gewoon te enthousiast in. En ik denk ook dat ik de rol een beetje van Lisa, zoals in bonusfamilie, dat ik heel erg probeerde om alles in harmonie te houden. Terwijl ik denk wat er ook bij het samengestelde gezin hoort, is dat het af en toe gewoon even knalt. Heb ik daar gelijk in, Thomas?
Moet wel bijna.
Ja, nee, dat heeft denk ik niet eens zozeer met het feit dat je samengesteld bent, maar wel dat je aangeeft wat je grenzen zijn. En dus ook naar elk lid, iedereen in de situatie.
Ja.
Dus ik ben ook wel eens, dat vind ik ook, is ook wel ingewikkeld, maar ik ben ook wel eens kwaad geworden op Hugo.
Ja.
Echt kwaad, dan ging het over schaatsen. En ik weet niet, het lukte niet. Hij zat er echt als een diva te miepen dat ze schaatsen niet aangingen.
Hugo is jouw stiefzoon, hè?
Ja, het was de enige paar. Alles was drama, alles werd groot. En op een gegeven moment dacht ik, oké, nu even normaal doen. Waar gaat het om? Ja. Om schaatsen. En toen heb ik hem ook echt even mee naar huis genomen. Van nu is het klaar.
Maar komt hij dan, gaat hij dan in de je bent mijn vader niet en zo?
Nee, nooit. Hebben ze nooit gedaan.
Oh, die heb ik wel gekregen, hoor. Ja. Nee.
En misschien komt dat nog. Dat weet ik niet. Maar het grappige is wel, mijn oudste dochter die kan zowel nog goed met Bip, dus de moeder van Emmy, als met Lotte, als met de eigen moeder. Ze hebben allemaal een eigen functie met die oudste dochter. En dat vind ik wel heel tof om te zien.
Ja. Oh, daar wil ik eigenlijk ook nog wel even iets zeggen over. Want de situatie in mijn familie nu is dus juist heel gezellig eigenlijk. En we kunnen allemaal best wel goed met elkaar. Dus we hebben bijvoorbeeld een keer kerst gevierd, of misschien zelfs meerdere keren, met dus mijn moeder, haar vriend, de dochters daarvan, en dan mijn halfzusje en haar moeder en de vriend daarvan. En dan hebben we gewoon allemaal samen, dat gaat best wel goed. Mijn vader komt dan ook even langs, maar voor hem is dat allemaal een beetje veel. Maar we gaan dus allemaal best wel goed als een soort grote gezin nu.
ik zie dus mijn voormalige stiefdochters gelukkig ook nog steeds. Dan ga ik bij ze langs en ook bij hun vader dus om een avondje te kolonisten of een beautyavond te organiseren. Dat doen we dan met z'n drieën. En ja, dat geeft me eigenlijk heel veel plezier en geluk. En ik merk dat het voor hun ook fijn is. Ik denk dat het wel goed is voor kinderen als voormalige geliefden niet opeens van de ene op de andere dag uit hun leven verdwijnen als een soort spook wat nooit heeft bestaan. Dus daar heb ik wel van mee te faan, ben ik daar heel erg mee bezig geweest. Van oké, maar hoe hou ik wel contact? En dat gaat eigenlijk nu heel fijn. En nou ja, ja dat en, is dus, zo kan het ook gaan. Ja.
Dat ze ook zien dat niet, dat het niet betekent dat jullie boos op elkaar zijn of dat het nog wel nu oké is.
Ja, dat wilde ik ook laten zien. En dat het dus ook niet hun schuld is, want daar zaten ze echt best wel mee. Omdat ze af en toe ook Eddie-achtige dingetjes hebben gedaan, om maar zo te zeggen. En dat is helemaal niet hun schuld. Maar achteraf gezien waren er wel die gevoelens. Dus we hebben het er uiteindelijk wel heel veel over kunnen hebben. Dat, nou, ik denk
maar
wel dat
waren die dochters permanent bij jullie of een deel van de week?
Ja, dus de helft van de week. Okay. Ja.
Dus jullie waren ook nog wel met z'n tweeën?
Waren ook nog met z'n tweeën, ja. De naam bonusfamilie is al een paar keer in dit gesprek gevallen. En wat mij betreft de meest ontroerende, meest gelaagde serie over samengestelde gezinnen. En we hebben ook een van de makers nu aan de telefoon, Clara Herneken. En als ik het goed begrijp, maar dat gaat zij ons ook vertellen, is er behoorlijk veel geput uit haar eigen privéleven voor deze serie. Hallo Clara.
Hallo.
As I understand it, you are one of the authors or one of the makers of Bonus Familie. Can you tell me a little bit about your, what is your role?
Well, my role is actually, I came up with the idea.
Oh, really?
And yes, so I started to study psychology. And the purpose was that I would be a specialist for bonus families. So during my studies, I had couples coming to me with their problems, bonus parents. And then I realized that this was a perfect drama to do TV about. I think I have had 5 or 6 couples coming to me, and I was stunned, actually, because as I said, I have been working with TV for so long time and always searching for the perfect drama. Yeah. And there I had it in front of me and also in myself in some way. And then when we started with the first season, we were 4 people writing, and we were very convinced that the writers should be in bonus families too. So all the writers live in bonus families as well.
Of course, Bonus Familie became a hit on Netflix. What were the main responses that you, the writers and the staff of Bonus Familie got?
We were very shocked and a bit happy that it was obviously seen all over the world. And also, I mean, it's a lot of countries that have done their own versions of the Bonus Family or have planned to do it too.
Oké, nou dat was dus Clara Herken van Bonus Familien. Denken jullie dat het ook noodzakelijk is om zelf ervaring te hebben met dit ingewikkelde probleem in je eigen leven om hierover te kunnen schrijven, Thomas? Of over te kunnen filmen?
Nou ja, ik denk dan dat je het wel hebt doorstaan en hebt gevoeld. Ik denk dat je het anders misschien wel vetter zou aanzetten. Dat je het dan misschien dramatischer maakt. Wat geslaagd is aan Bonusfamilie is juist ook, weet je, het gaat er niet alleen maar over. Het is ook het decor waarbinnen ook gewoon menselijke verhalen worden verteld.
Ja, ik dacht toen ik het keek wel in ieder geval van dit is door iemand gemaakt die dit heeft meegemaakt. Want het was toch ook wel heel eerlijk en gewoon, het werd niet soort van blijer gepresenteerd dan het was, maar ook wel heel, heel liefdevol op een bepaalde manier en met zeker heel goede intenties.
Ik denk ook wel heel erg Europees, hoor. Want ik denk dat Amerika zou je denk ik niet dit, dan zou er misschien wat meer iets echt, weet ik veel, de advocaat of de zware juridische gevolgen zouden misschien
of juist iets
worden.
Al te blij en comedy-achtig zoals Modern Family of zo. Ja. Maar ja, dus het had iets heel echts. Ik denk wel dat je dat daarvoor
vanwege die psychologische gelaagdheid en de zachte blik eigenlijk, hè, op de personages.
Ja, zeker.
Hey, en welke series, films of boeken waren voor jou inspiratiebron, Thomas, en voor jou misschien een hulplijntje, Juna, toen jij ook jong was? Kon jij je, om maar te beginnen met jou, ergens in herkennen in bepaalde series? Of
ja, ik vond Polleke, als jullie... die nog, Guus Keijer had een reeks boeken over Polleke. En die vond ik wel heel herkenbaar. Zij was ook een soort van alleen met haar moeder. Dat was trouwens in de film Halina Rijn.
Oh,
en
ja.
Haar vader was een beetje in en uit haar leven. Daan Schuurmans. En ze ging heel vaak naar haar opa en oma. En dat deed ik ook. En dan soms had die moeder een nieuwe vriend. En dat vond ze moeilijk. Maar wat ik denk ik zo leuk vond aan die boeken van Guus Keijer... is dat ze echt kinderen heel serieus namen. En kinderen ook... En de rol van de volwassenen in hun levens ook niet alleen maar was... weet je wel, de grote mensen zeggen dit mag wel en dit mag niet. Maar dat echt ook ging over die band met die volwassenen... en wat die volwassenen meemaakten of die ouders.
Ja.
En dat deed Guus Keijer wel heel goed, moet ik zeggen.
Ja. Ja. En een liedje uit Kinderen voor Kinderen,
ik
toch?
Ik moet nog denken aan een liedje dat echt mijn lijflied was. Van Kinderen voor Kinderen. En dat heette Mama is morgen van mij. Zeg jullie, dat was wat echt een hit in 1995, heb ik opgezocht.
Ja, maar die,
we zijn
die,
ietsje
die
ouder dan jij.
Kinderen, zitten ja. in de 70s.
Nee, dat was echt een blues rock nummer eigenlijk. En dat meisje had ook een super goede stem voor haar. Wat was het, 12 jaar of zo. En dat ging helemaal, was helemaal een boodschap aan de nieuwe vriend. Van, je denkt misschien dat je hier de regels kon bepalen. Maar mama, die blijft altijd van mij en zo.
Ah.
En, ja, Kinderen voor Kinderen was ook echt wel...
Kon het soms ook wel van die maatschappelijke thema's
ja,
eventjes zo. Ja, ik moet dus ook wel aan Boyhood denken. Natuurlijk een hele bijzondere film, omdat je eigenlijk een jongetje in real life ziet opgroeien.
Ja.
Die film is volgens mij hebben ze 10 jaar gedraaid en zie je dus alle personages ook in werkelijkheid ouder worden. Maar daarin zie je dus ook heel erg de strubbelingen van een moeder die een nieuwe vriend of een nieuwe partner krijgt. En dat gaat tot 2 keer toe mis.
Ja.
En dat vond ik ook wel een hele mooie film over hoe het is om in een gebroken gezin of in een gescheiden gezin in ieder geval op te groeien. Wat ik ook mooi vond aan Boyhood is dat je dan een vader die eerst heel onverantwoordelijk en afstandelijk en ver weg is, een beetje... eigenlijk de moeder aan haar lot overlaat. Maar uiteindelijk toch ook wel weer zijn vaderrol pakt... als die kinderen dan ouder worden. Dus dat vond ik ook wel een hele mooie film over... Nou ja.
Vond je dat ook wel herkenbaar hoe dat gaat in Boyhood... voor je eigen situatie? Of?
Nou ja, die vrouw die heeft ook... De moeder heeft ook een neusje voor verkeerde mannen. Dus er zit tot 2 keer toe een alcoholist bij... Maar dat komt volgens mij ook omdat die mannen gewoon zich niet goed raad weten met zo'n sterke vrouw die in eerste instantie ook echt moeder is en die zo voor de kinderen gaat staan. Dus ja, die spanningen die zitten er daar ook allemaal in. Maar
ja, prachtig vond ik hem ook.
Ja, je realiseert je gewoon waar kinderen allemaal doorheen gaan. De goede en de minder goede dingen, want het is ook een heel gelaagd verhaal eigenlijk.
Nou, en ik hoop ook wel dat... de luisteraars van deze podcast, en dan bedoel ik specifiek de mannelijke luisteraars, dat die ook wel gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. Vaak in de clichéverhalen is het de moeder die zich ontfermt en de vader die er af en toe is in beeld is. Maar ik denk dat het echt iets van een andere eeuw is dan een vader eens in de 2 weken zijn kinderen op bezoek krijgt en alleen maar dan zogenaamd de leuke dingen doet en dan niet hun tanden poetsen en zo. Ik hoop dat dat echt verleden tijd is. Dus heren, als jullie luisteren, neem ook je verantwoordelijkheid.
Stort je in die bonusfamilie.
Ja, dat moet je lekker zelf weten. Maar vooral neem je, weet je, eis ook echt dat co-ouderschap op. Want anders, waar ben je dan in je rol als vader als je een soort, ja, echt... Niet een volledige vader, maar een soort 10% vader bent. Niet voor niemand goed, volgens mij.
Nee. Nou, heer. Wijze woorden van Thomas van Aalten. Dit was Culturele Bagage. Dank voor het luisteren en extra dank ook aan Clara Herngen, helemaal vanuit Zweden. En hier aan tafel Thomas van Aalten en Gina Kramer bedankt. En alle genoemde films, series en columns staan in de show notes van deze podcast. Volgende week zijn we hier weer en dan gaan we het hebben over de première van de film She Said en over hoe MeToo, grensoverschrijdend gedrag, in films, in boeken en in series kan worden verbeeld en beschreven. Wil je de journalistiek van de Volkskrant steunen? Ga dan naar www.volkskrant.nl/podcastactie voor een abonnement op de krant.
En hebben we nog steeds... altijd het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.